jullie vragen om het woord van God te openen op Romeinen hoofdstuk 5. Romeinen hoofdstuk 5. We gaan verder met onze vers voor vers studie door de brief aan de Romeinen. Ik wil vanaf vers 1 tot en met 11 met jullie lezen. En daarna bidden en onze tekst van vandaag behandelen. Paulus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof door deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Laten we bidden. Vader, we danken u voor deze glorieuze woorden. We danken u, Heer, voor de zekerheden die Paulus ons hier geeft, Heer. En dat hij dat schrijft onder leiding van uw geest. We bidden, Vader, dat deze woorden niet ledig terug zullen keren. Dat ze ons mogen sterken, dat ze ons mogen bemoedigen en opbouwen. Vader, ik bid dat Christus meer en meer gestalte in ons zal krijgen. Dat wij gekenmerkt zullen worden door liefde. Dat vrucht mag toenemen in ons leven en dat ons denken hernieuwd mag worden. We bidden, Vader, dat we niet onveranderd weg zullen gaan. En we bidden, Vader, dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zullen zijn. Dat u de eer en de glorie krijgt in alles, Heer. Dat bidden en dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Vorige week hebben we het laatste gedeelte van Romeinen 2 behandeld, namelijk en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Nou, we hebben gezien dat deze roem waar Paulus over schrijft geen zelfingenomen trots is, maar een diepe, zekere en uitgesproken vreugde in iets wat volledig buiten onszelf ligt. En we hebben gezien dat de hoop waarin we roemen geen onzeker wensdenken is, maar een onwankelbaar anker voor de ziel, dat vast en zeker is, omdat het gegrond is in het onveranderlijke karakter en de belofte van onze God. En we hebben de onmetelijke rijkdom van het object van onze hoop gezien, de heerlijkheid van God. Dit is de zekere verwachting die we hebben als kinderen van God. En we hebben gezien wat die heerlijkheid onder andere omvat. Onze persoonlijke verheerlijking, dat we gelijkvormig gemaakt worden aan Christus, dat we God zullen zien het voorrecht om hem van aangezicht tot aangezicht te zien in zijn majesteit. En ook het leven in een nieuwe hemel en nieuwe aarde, volledig vervuld van Gods aanwezigheid. Nou, je zou verwachten dat Paulus na zo'n glorieuze, toekomstgerichte belofte doorgaat met het beschrijven van de hemelse vreugde die ons te wachten staat. Maar Paulus, als de herder die hij was, doet iets wat onverwachts lijkt. Hij brengt ons abrupt terug van de toekomstige heerlijkheid naar wat de pijnlijke realiteit van het heden is. Hij anticipeert op de vraag die in het hart van elke discipel kan leven. Oké, dat is een prachtige hoop voor later, een prachtige hoop waar we naar uitkijken. Maar hoe helpt die hoop mij nu, in het leven nu, als ik lijd, als ik pijn heb, als ik strijd ervaar? Hoe helpt die hoop mij nu? En als we eerlijk zijn, hoe vaak schiet die vraag niet op in ons eigen hart? Zeker wanneer we moeilijkheden te verduren krijgen. Wanneer de druk van en in het leven toeneemt en een broeder of zuster wijst op de Bijbelse oproep. Houd de ogen gericht op de leidsman en voleinder van ons geloof. Wanneer iemand ons herinnert aan de toekomstige hoop die ons te wachten staat. Eerlijk, hoe vaak komt dan niet de gedachte, de zucht, misschien zelfs de frustratie in ons op? Oké, maar hoe zit het met mijn pijn van vandaag? Hoe zit het met de pijn die ik nu heb? Hoe zit het met de tranen die ik nu haal? De angst, de nijpende onzekerheid die me van binnen, als het ware, verscheurt. En een van de grootste spanningsvelden in het leven van een discipel is in het moment, en hoor me bewust ook zeggen in het moment, proberen te verenigen en toe te passen wat we theologisch weten met ook wat er gaande is in ons leven. Ja, als je een tijd bijvoorbeeld in deze gemeente komt, terwijl ook je eigen Bijbel leest, dan weet je dat er geen twijfel bestaat in hoe we geloven in de absolute soevereiniteit van God. Ja, dat we ook geloven dat God doet wat hij wil, wanneer hij het wil, hoe hij het wil, omdat hij het wil. En dat alles wat God doet ook goed is. Ja, de psalmist schrijft in Psalm 119 dat God goed is en dat hij goed doet. En wij mensen koppelen dat heel snel aan de goede dingen die we zien in ons leven. He, dus in de situaties die uiteindelijk toch zijn goed gekomen. Maar hoe zit het met de moeilijkheden? He, met absolute benauwdheid. He, denk aan onze broeders en zusters in vervolgde landen. Zij hebben een totaal ander leven dan wij hier hebben. Hun dagelijkse realiteit kan bestaan uit gevangenschap, uit marteling, uit het verlies van familieleden, puur en alleen vanwege hun geloof in de Heer Jezus Christus. Hoe is God goed in dat soort lijden? Hoe rijmt de belofte van Romeinen 5 met hun realiteit? Dat zijn vragen die wezenlijk zijn. En om dit te begrijpen moeten we onze definitie van goed laten vormen door de schrift. En dit is cruciaal voor ons. We moeten onze definitie van goed echt laten vormen door de schrift, door wat God ons heeft overgeleverd. Want het ding is, God is objectief goed. Hij is te prijzen, zeer te loven, ook te midden van enorme benauwdheid. De psalmen herinneren ons hieraan. Job herinnert ons hieraan. Denk bijvoorbeeld aan Psalm 23, misschien wel de bekendste psalm. Wat schrijft David? David schrijft niet: de Heere zal mij bewaren voor het dal van de schaduw van de dood. Nee, hij schrijft in Psalm 23 vers 4. Al ging ik ook. Zie weg? Ja, al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dus Gods goedheid wordt hier niet gedefinieerd door de afwezigheid van het donkerdal, maar door de aanwezigheid van de herder in het dal. Zijn stok en staf, symbolen voor zijn leiding en bescherming, zijn de bron van troost. Job ook. Job is het ultieme Bijbelse voorbeeld van onbegrijpelijk, naast de Heer Jezus, want de Heer Jezus boven dat alles, maar onbegrijpelijk en als het ware onverdiend lijden. Je snapt het niet. Wanneer je Job leest, aan het einde van het boek krijg je ook geen antwoord waarom hij door het lijden heen is gegaan. Hij verliest zijn bezittingen. Hij verliest al zijn kinderen. Hij verliest alles wat hij heeft. Wat is zijn eerste reactie? We zien het in Job 1 vers 20 en 22. Hij schoor zijn hoofd, hij scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer en hij zei: naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijms toe. Dus let op wat Job doet. Hij ontkent de pijn niet. Hij scheurt zijn kleed, scheurt zijn hoofd. Dat zijn tekenen en handelingen van diepe rouw. Maar te midden van die ondraaglijke pijn doet hij twee dingen. Hij erkent 1. Gods soevereiniteit. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. En 2. En hij aanbidt God. De naam van de Heer zij geloofd. Zelfs wanneer zijn vrouw hem aanspoort om God te vervloeken en te sterven na de tweede golf van lijden, waarbij zijn lichaam wordt aangetast, is zijn antwoord in Job 2 vers 10. Je spreekt zoals een van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Nou, dus voordat we de tekst ingaan, moeten we Gods goedheid definiëren zoals de schrift dat doet, zoals God dat zelf doet. De schrift leert ons dat Gods goedheid niet slechts een van zijn eigenschappen is, het is de essentie van wie hij is. Wat zei de Heer Jezus? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Hij is goed. Dus deze wezenlijke goedheid zien we bijvoorbeeld in zijn schepping. En zijn algemene zorg voor allen, want hij laat zijn zon overgaan over slechte en goede mensen. Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Maar voor zijn eigen volk, voor zijn kinderen, heeft zijn goedheid een diepere betekenis. Het is zijn trouwe, verbondsmatige liefde die hij hun onverdiend betoont. Het is zijn trouwe, verbondsmatige liefde die hij onverdiend betoont aan zijn kinderen. En dit is cruciaal voor ons onderwerp van vandaag. De Bijbelse definitie van Gods goedheid is niet dat hij ons behoedt voor alle pijn. Dat is niet de definitie van zijn goedheid. Nee, zijn goedheid, het is soeverein en het is doelgericht. Het betekent dat hij de macht en wijsheid heeft om alle dingen, inclusief de diepste verdrukking, te laten meewerken ten goede voor hen die hem liefhebben. En dat goede is zoals Romeinen 8 ons leert, onder andere ons uiteindelijk gelijkvormig maken aan zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Dus, we roemen in de hoop op de heerlijkheid van God, maar dan gaat Paulus dus opeens naar verdrukking. En zijn antwoord op die vraag die we net stelden, is geen pietistisch antwoord. Zijn antwoord is niet, zet je eroverheen en denk gewoon aan de hemel. Dat is niet zijn antwoord. Zijn antwoord is veel dieper, het is veel fundamenteler en het is ook verbonden met de realiteit. Dus Paulus leert ons dat de toekomstige hoop niet slechts een afleiding is van het huidige lijden, maar dat het huidige lijden het door God gebruikte instrument is om de toekomstige hoop juist tastbaar en zeker te maken in ons hart. Nou, laten we kijken dan wat Paulus bedoelt. Vers 3. Ter voorbereiding, we komen niet verder dan vers 3 vandaag. Dus vers 3. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. Dus wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. Let op hoe Paulus begint. Hij begint met, en dit niet alleen. Nou, wat is het dit waar hij naar verwijst? Het verwijst direct terug naar het voorgaan. Dus het roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Dus Paulus schrijft, we juichen en we hebben een diepe zekere vreugde in de hoop op onze toekomstige verheerlijking. Maar niet alleen dat. Het is niet alleen dat. En dus met deze korte retorische brug bereidt Paulus ons voor op een nog radicalere uitspraak. Hij zegt in feite, als je dacht dat het al geweldig was dat we mogen roemen en juichen over een toekomstige onzichtbare heerlijkheid, dan luister nu goed, want de rijkwijde van onze christelijke vreugde gaat nog verder dan dat. Dus onthoud, broeders en zusters, Paulus plaatst twee schijnbaar tegengestelde realiteiten naast elkaar waarin de gelovige hoort te roemen. In het beeld van de wereld bestaat dit niet. Dus je hebt een toekomstige hoop. Oké, daar roemen we in. Dat betekent dat onze hoop nu ook al goed moet zijn. Dus dat betekent dat we nu ook al een fijn leven zouden moeten hebben. Dat is de gedachte van de mens naar het vlees. Maar Paulus zegt, je hebt de glorieuze toekomst. Dat zien we in vers 2. Dit is wat ogenschijnlijk goed, positief en hoopvol is. Het is de vreugde van onze bestemming. Maar dan schrijft hij, en je hebt ook het pijnlijke heden. De verdrukkingen. Dit is wat in de oog van de mensen ogenschijnlijk slecht, negatief en hopeloos is. Het is de pijn van de discipel tijdens onze reis. En wat Paulus doet is dus ondenkbaar in de gedachten van veel filosofen in die tijd. En ook de welvaart en welzijn predikers van onze tijd. Hij zegt dat de christelijke roem niet beperkt is tot de goede en fijne dingen. De kracht van het evangelie en de realiteit van onze positie in genade zijn zo allesomvattend dat ze zelfs de meest negatieve en pijnlijke aspecten van ons leven transformeren tot een reden voor vreugdevolle zekerheid. Dit is iets wat in veel christelijke kringen of onderbelicht is of helemaal niet belicht wordt. Het wordt niet aangestipt. En in veel kringen gaat het om bergtopervaringen. Dit is een werkelijk fenomeen. Kom een weekendje of een midweek, dan zonderen we ons af, weg van alles en iedereen. En dan zit je op zo'n high. Je bent op zo'n high. Je leest de hele dag de schrift. Je bidt. Je bent omringd met hen die ook belijdende hoop te hebben die jij hebt. Je bent niet met die vervelende collega's. Je bent niet met die vervelende buurman. Al die dingen zijn weg. En dat is allemaal mooi en aardig. Tuurlijk zie je daar op dat moment de hoop van de heerlijkheid. Maar Paulus zegt, nee, het is niet alleen dat. Het is niet alleen wanneer het goed lijkt te gaan dat we God roemen en dat we God prijzen. Ons roemen is ook voor in het donkerste dal. Voor de momenten waarin we verpletterd worden als het ware door verdrukking. En Paulus laat hiermee zien dat het waarlijk navolgen van de Heere Jezus geen vrome droomwereld is die de harde realiteit van het leven negeert. Het is een geloof dat de realiteit van het leven, van het lijden, recht in de ogen aankijkt en er op basis van een dieper Bijbels geestelijk inzicht een reden tot roemen in vindt. Dus dit niet alleen, schrijft Paulus, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Nou, wat bedoelt Paulus met verdrukkingen? Wat bedoelt de schrift ermee? Want als er ergens op de wereld een slecht beeld is van verdrukking, dan is het wel in de Westerse kerk. Ja, hier in Nederland hebben wij zo'n oppervlakkig en verknipt beeld van verdrukking, dat we ieder vorm van ongemak of tegenslag in het leven zien als verdrukking. Ja, denk aan tijdelijk tegenslag in werk of relaties. Een sollicitatie waarvoor je niet, of een sollicitatie, je bent niet aangenomen, of een vriendschap wat verbroken is, dat wordt opgevat als geestelijke aanval of beproeving. Of iets waarover je irriteert. Oh, ik word verdrukt. Nee, je kunt je gewoon niet beheersen. Dat is gewoon het ding. Emotionele worstelingen die voortkomen uit eigen keuzes. Innerlijke leegte of onvrede zonder directe verbinding met geloofsgehoorzaamheid wordt vaak als verdrukking geïnterpreteerd. Of van onze welvaart en welzijnpredikers, wanneer je geen voorspoed of succes ervaart. Wanneer gebedsverhoring uitblijft, dan heb je blijkbaar niet genoeg geproclameerd. Je hebt niet genoeg geclaimd. Dus dat is verdrukking. Dit wordt als aanval gezien. En ook als het gaat om pure, onvervulde persoonlijke verlangens. Want volgens velen is wanneer je in Christus bent, God je maatje die alles voor je moet doen. Hij moet alles voor je vervullen. Dus om te begrijpen wat Paulus bedoelt met verdrukkingen, moeten we naar het oorspronkelijke woord kijken. Nou, het Griekse woord wat Paulus gebruikt voor verdrukkingen betekent meer dan ongemak. Het Griekse woord komt van een werkwoord dat letterlijk persen, samendrukken of in het nauw drijven betekent. Dat is wat het woord betekent. Het fundamentele beeld is dat van een zware externe druk die op iets of iemand wordt uitgeoefend met als doel het te verpletteren of er iets uit te persen. Denk aan een olijfpers die met immens gewicht op de olijven drukt om de olie eruit te persen. Dat is het beeld hiervan. Dus, het is geen lichte irritatie. Van irritaties moet je je bekeren. Het is niet dat. Het is geen dagelijks ongemak. Het is een serieuze, zware druk die je leven beperkt. Je in het nauw drijft en je tot het uiterste beproeft. En wanneer de schrift dit woord theologisch toepast, verwijst het naar twee hoofdcategorieën van deze zware externe druk. Nou, de eerste categorie is druk van een vijandige wereld. Vervolging door de wereld. Dit is de meest directe en primaire betekenis in het Nieuwe Testament. Verdrukking in en door de schrift is primair de tegenstand en de openlijke vijandigheid die een discipel van de Heere Jezus ervaart omdat hij of zij leeft voor Christus in een wereld die Christus en zijn heerschappij verwerpt. Dat is de primaire betekenis. Dit is iets ook wat de Heere garandeerde. Hij zei tegen de apostelen in Johannes 16, vers 33. Hij zei, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukkingen hebben. Zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dus in de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. De apostel Paulus, die schrijft het ook als een vaststaand principe. Hij schreef aan Timotheus in 2 Timotheus 3, vers 12. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Dus allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Op grote schaal is dit de realiteit van onze broeders en zusters in landen als Noord-Korea, Iran, Nigeria en China bijvoorbeeld. Het is de verdrukking van gevangenschap omwille van je geloof. Het is de pijn van het verliezen van je baan, omdat je weigert mee te doen met corruptie, omdat je in Christus bent. Het is het verdriet van verstoten worden door je familie, omdat je Christus hebt aangenomen. Dat, broeders en zusters, dat is verdrukking in zijn puurste vorm. Dat is de primaire betekenis. Maar de tweede categorie laat zien dat verdrukking net iets verder gaat dan alleen vervolging omwille van je geloof. Het omvat ook de zware, verpletterende druk die het gevolg is van, van het leven in een schepping die zucht onder de vloek van de zonde. Denk aan een ongeneeslijke ziekte die je lichaam sloopt en je toekomst onzeker maakt. Dat is een vorm van verdrukking. Het is een externe kracht die je leven onder immense druk zet. Het hartverscheurende verdriet van het verlies van een kind, een partner of een dierbare vriend, dat is verdrukking. Het is een externe druk op je leven. Een natuurramp, een oorlog of een economische crisis die je leven volledig ontwricht, is een vorm van verdrukking. Wat al deze zaken gemeen hebben, is dat het serieuze levensveranderen en van buitenaf komende beproevingen zijn die ons tot het uiterste beproeven. Dat is wat ze gemeen hebben. Dus wanneer Paulus schrijft, wij roemen in de verdrukkingen, heeft hij het niet over de kleine frustraties van het dagelijks leven. Hij heeft het over de meest intense, pijnlijke en benauwende en onzekere ervaringen die een mens kan meemaken. Dat is waar hij het over heeft. En let dus op wat Paulus schrijft. En dit niet alleen. Maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Hij schrijft wij roemen. Dus Paulus zegt dat de gerechtvaardige niet alleen roemt in een toekomstige zekere hoop, maar dat hij ook roemt te midden van de meest pijnlijke huidige realiteit, de verdrukkingen. Maar wat betekent het om te roemen in de verdrukking dan? Dit is geen oproep om van de pijn zelf te moeten genieten. Dat is niet wat hij zegt. Het is ook geen stoïcijnse ontkenning van de pijn. Alsof we moeten doen alsof het ons niets doet. Dat is ook niet wat Paulus hier schrijft. Paulus was, zoals wij ook weten, pijnlijk realistisch over de zwaarte van het lijden. Hij was daar gewoon realistisch over. Het roemen waar Paulus het hier over heeft is een diepe, zekere en zelfs vreugdevolle overtuiging die niet gebaseerd is op onze omstandigheden, maar die stand houdt ondanks en juist door de omstandigheden heen. Het christelijke roemen in lijden is geen emotionele prestatie. Het is een geestelijke daad die geworteld is in goddelijke kennis. Dat is wat het is. Dus we kunnen juichen, niet omdat het druk fijn voelt, maar omdat we door de openbaring van God iets weten over die druk wat de wereld niet weet. Namelijk het doel ervan. Wij weten wat het doel ervan is. Je moet het zo zien. Denk aan een atleet. Ik geef zelden analogieën. Hè? Maar denk aan een atleet die zware, pijnlijke trainingen ondergaat. Hij roemt niet in de spierpijn. Hij roemt niet in de uitputting op zichzelf. Hij roemt in die training omdat hij weet dat ze de kracht, het uithoudingsvermogen en de discipline produceren die nodig zijn om die wedstrijd te winnen. Dat is waarin hij roemt. Zijn kennis van het einddoel verandert het perspectief op het proces. En dat is dus precies wat Paulus doet. Wanneer wij als discipelen roemen in verdrukkingen, dan roemen we tenminste in de volgende realiteiten. 1. We roemen in de soevereiniteit van God over ons lijden. We juichen in het feit dat onze pijn niet zinloos of willekeurig is. Het is geen kosmisch ongeluk. We weten dat onze goede en almachtige Vader alles draagt en dat elke verdrukking door zijn hand wordt toegelaten en bestuurd tot eer en glorie van zijn heilige naam. Wat willen wij? Wij willen God verheerlijken. En als God iets toelaat en als hij iets doet om zichzelf te verheerlijken, ook al is het onze pijn, dan roemen wij daarin. Want ons doel is het verheerlijken van God. Dus we roemen in de soevereiniteit van God over ons lijden. Wat nog meer? We roemen ook in de diepere gemeenschap met Christus door ons lijden. De apostelen bijvoorbeeld, we zien het door de schrift heen, die zagen het als een voorrecht om te delen in het lijden van onze Heer Jezus Christus. Het teken van een van de tekenen van hun verbintenis met hem. Bijvoorbeeld schrijft Paulus niet in Filippenzen 3 vers 10 als volgt. Opdat ik hem mag kennen, dus hij heeft het gehad over alles wat hij als vuiligheid heeft beschouwd. En zegt hij, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Petrus schreef in 1 Petrus 4 vers 12 en 13, geliefde, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. En let op waarom. Opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Dus het is weer nauw verbonden aan die hoop op de heerlijkheid. Over de apostelen in Handelingen lezen we. Nadat zij gegezeld waren door de raad, lezen we als volgt in Handelingen 5 vers 41. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd, let op wat er staat, dat zij waardig geacht waren omwille van zijn naam schandelijk behandeld te worden. Dus zij waren verblijd dat zij waardig geacht waren omwille van zijn naam schandelijk behandeld te worden. Dit is een hele andere kijk op lijden. Dus roemen in verdrukking is de zekerheid dat ons lijden omwille van hem ons identificeert met onze verlosser en onze verbinding met hem in zijn weg van lijden naar heerlijkheid. Voor ouders van jonge kinderen. Dit is echt belangrijk om aan je kinderen mee te geven. Want we weten hoe kinderen ontwikkelen als het ware en wat de wereld ons ook leert. Hè, dat kinderen zich uiteindelijk willen gaan identificeren met de kinderen om zich heen. En dat we ze vanaf jongs af al aanleren. Als jij voor Christus staat, dan zullen zelfs je vrienden die niet in hem geloven jou belachelijk kunnen maken. Vanaf jongs af aan moeten we ze dit leren. Zij moeten leren dat het navolgen van Christus een weg van verdrukking is. Dit is wat het betekent ook om de kosten op te maken. Vanaf jongs af aan moeten we onze kinderen deze dingen ook meegeven. En voor wie ga je dan uiteindelijk staan? Kies je voor het gemak, voor je vrienden? Of kies je vanaf nu al aan voor de Heer en ga je achter hem aan? Dit zijn geen dingen die je pas moet leren wanneer je 20 bent. Maar leer je kinderen dit vanaf jongs af aan. Dus Paulus schrijft. We roemen. Nu is er een reden tot roemen in verdrukkingen. Want Paulus roemt niet zomaar. Hij roemt omdat die verdrukking iets produceert. Hij produceert volharding. En volharding ondervinding. En ondervinding hoop. Een hoop die niet beschaamt. Het bijzondere is dat Paulus het hier brengt als een vaststaand feit. He, dus het produceert volharding. Petrus doet dit ook. Of het roemen bedoel ik dan. Als een vaststaand feit. Petrus doet het ook in zijn eerste brief. In 1 Petrus 1 vers 6 en 7. Daar schrijft hij. Daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is beproefd. Door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof. Die van grotere waarde is dan die van goud. Dat vergaat en door het vuur beproefd wordt. Mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Je ziet continu weer die verbinding van het lijden van de verdrukking met de hoop van de heerlijkheid die we hebben. Iedere keer. Dus Paulus en Petrus brengen dit als een vaststaand feit. Wij roemen, wij verheugen ons hierin. Jacobus, die brengt het op gebiedende wijze. Let op wat hij schrijft in Jacobus 1. Versen 2 tot en met 4. Het begint als volgt. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. Acht het enkel vreugde. Acht het enkel vreugde, broeders en zusters, wanneer u in allerlei verzoekingen komt. Maar let nu op. Want de welvaart- en welzijnpredikers, die zeggen, ja, oké, maar dit zijn de auteurs van de andere brieven. De Heere Jezus heeft gezegd dat wij grotere werken zullen doen en noem maar op. Maar de Heere Jezus zegt tijdens zijn bergreden, zegt hij in Matthäus 5, vers 10 tot en met 12, zegt hij, zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. De welvaart- en welzijnpredikers zeggen, nee, dit zijn obstakels, dit is Jericho wat je moet overwinnen. Dat is wat zij zeggen. Dit is de duivel die je verzoekt. Maar de Heere Jezus zegt, zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. En hij zegt niet strijd er tegen. Wat leert vers 12 ons? Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Dus let op wat de Heere zegt. Zalig. Wat bedoelt hij daarmee? Het Griekse woord wat de Heere daar gebruikt is niet hetzelfde als ons dagelijkse woord van gelukkig. Wat vaak afhangt van goede omstandigheden of positieve gevoelens. Dit woord beschrijft een objectieve staat van goddelijke gunst die volledig onafhankelijk is van de externe omstandigheden. Het is een verklaring vanuit Gods perspectief. God zegt in feite, deze persoon, hoewel vervolgd en bespot door de wereld, bevindt zich in de meest bevoorrechte positie die er bestaat. Omdat hij of zij deel uitmaakt van mijn koninkrijk en mijn gunst op zich heeft. Dat is waar dit om draait. En let op het gebod. Verblijd en verheug u. Dus wanneer de Heere oproept tot verblijden, dan roept hij actief op tot een innerlijke bewuste staat van vreugde. Dit is een actieve daad. Het woord in het Grieks is geworteld in het woord van genade, voor het Griekse woord van genade, en duidt op een vreugde die haar bron vindt in de genade en goedheid van God. Het is de opdracht om ondanks de pijn een innerlijke houding van vreugde te hebben, omdat je weet wat het produceert. Het woord verheug u is nog sterker, het is intenser, want het betekent niet alleen je verheugen, maar uitbundig als het ware juichen. En dan niet fake, dat is niet wat er bedoeld wordt. Maar het beschrijft een uitbundige, demonstratieve, niet te onderdrukken vreugde. Het is de vreugde die je toont. En nu een nuance. De reden is niet de vervolging zelf, maar de zekerheid van de erfenis in de hemelen. De huidige en tijdelijke pijn overstijgt. Dit is waarom de apostel Paulus schrijft aan de Korintiërs in 2 Korinthe 4, vers 16 tot en met 18. Dit is waarom hij schrijft. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel. Ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Let op hoe Paulus dit noemt. Altijd wanneer ik dit lees, ik ben altijd verbaasd. Hij schrijft, want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Als je Handelingen leest, dan zie je dat de verdrukking die Paulus onderging, er was niets lichts aan. Maar Paulus hield het tegen de eeuwige zekere hoop die ons te wachten staat. En nu terug dus naar onze tekst. De reden van roemen in verdrukkingen. Let op wat Paulus schrijft in Romeinen 5 vers 3. De verdrukking, het brengt volharding. Wat bedoelt Paulus met volharding? Jacobus had het ook al over volharding. Want zowel Paulus als Jacobus, en het mooie is ook, hè, als je de eerste drie, vooral hoofdstuk 2 en 3 van Openbaring leest, het zit vol met volharding. De oproep om te volharden. Zowel Paulus als Jacobus en de rest van de Nieuwtestamentische auteurs zien volharding als een essentieel door God gewerkt middel op weg naar geestelijke volwassenheid. Het Griekse woord is opgemaakt uit twee woorden. Het eerste deel van het woord betekent onder. Dus onder. En het tweede deel van het woord betekent blijven of verblijven. Letterlijk betekent het Griekse woord van volharden, dus eronder blijven. Dat is wat het betekent. Dit is iets actiefs. Het is het vermogen en de oproep om stand te houden, de last te dragen en te blijven staan wanneer de druk je naar beneden probeert te drukken. Het is wat de Heilige Geest in een discipel produceert. Het is de Geest die dit ontwikkelt. En het is echt belangrijk, broeders en zusters, om te beseffen dat ware volharding geen product is van menselijke wilskracht of vleeselijke discipline. Het is het werk van de Geest in een kind van God. De Geest werkt in de gelovige een standvastigheid die niet wankelt omdat het geworteld is in Gods trouw. Het is niet geworteld in ons veerkracht. Dit bewaart ons voor hoogmoed aan de ene kant en ook wanhoop aan de andere kant en leert ons om in afhankelijkheid te leven van degene die in ons werkt, wat hij ons ook gebiedt om te doen. Dus, werk met vrees en beven je zaligheid. Werk dat uit. Want het is God die het willen en het werken in je doet. Dus hij gebiedt het, maar hij is ook degene die het werk in je doet. En juist omdat die bron van volharding goddelijk is en niet menselijk, moeten we waakzaam en onderscheidend zijn ten aanzien van de methode die we gebruiken om onszelf voor te bereiden op verdrukking. Er zijn allerlei initiatieven die willen trainen in discipline en doorzettingsvermogen door middel van uitdagingen. De onderliggende gedachte is vaak dat als je leert om mentale en fysieke barrières te doorbreken, je diezelfde innerlijke kracht kunt gebruiken in je geestelijke strijd. Broeders en zusters, was Petrus niet een sterk man? Zwaaide hij niet met een zwaard? En op het moment dat een dienstmeisje voor hem stond, verloochende hij de Here 3 keer? Het maakt niet uit hoe sterk je in het vlees bent. Het gaat om wat de Geest in je bewerkt. Dus we moeten echt een cruciaal Bijbels onderscheid maken. De Schrift roept ons nooit om onze eigen kracht te ontdekken. Er is geen innerlijke verborgen kracht in je om geestelijk stand te houden. Het vlees is zwak. Het is zwak. Hetgeen wat we dienen te doen, is zoals Paulus te roemen in onze zwakheid. Dat is wat we moeten doen. Dus de kracht die een marathonloper bijvoorbeeld over de finish brengt, is niet dezelfde kracht die een leidende heilige doet volharden in het geloof. Het is niet hetzelfde. De ene komt voort uit het vlees en uit de wil van de mens. De andere is een vrucht van de geest. En dat zijn twee verschillende dingen. En hoewel Paulus veel had meegemaakt en fysiek daardoor sterker had kunnen zijn, schrijft hij juist in 2 Korinthe 12, daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dus de Bijbelse weg naar Bijbelse volharding is niet te vinden door intense, zelfopgelegde beproevingen en mentale harding. De weg is juist een leven van knielen voor de troon van genade, je voeden met het woord van God, leven in de gemeenschap der heiligen en daarin je afhankelijkheid van de Heer Jezus Christus belijden. Dat is wat het is. En wat kenmerkt deze volharding? 1. Het is actief. Het is niet passief overleven, maar de wedloop bewust blijven lopen zoals Hebreeën 12 ons oproept om te doen. Het is hoopvol. Het is een standvastigheid die gedreven wordt door de zekere hoop op uitkomst. En het is gericht op onze God. Het is een vrucht die groeit uit het vertrouwen op de God van de volharding. Zo noemt Paulus de Heere God in Romeinen 15, de God van de volharding. Het is een vrucht naar het voorbeeld van de Heere Jezus, die om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis heeft verdragen. Dat is wat het is. En nu, het is goed om stil te staan dus bij waarom volharding nodig heeft, is. Want de schrift spreekt hier veel van. He, als zaligmaking een vrije gave van genade is. Waarom dan die constante nadruk op het volhouden, op het standhouden, op het eronder blijven? Waarom spreekt de schrift van het produceren van volharding in ons leven? Nou, de reden is dat de schrift realistisch is over de aard van het leven van een volgeling van de Heer Jezus Christus. Peter schrijft immers, we zijn vreemdelingen en bijwoners hier op aarde. Ons burgerschap is in de hemelen. Niet hier op aarde, wij zijn op doorreis. En op die doorreis is volharding om meerdere redenen essentieel. 1. Ons geloofsleven is een marathon, het is geen sprint. De schrift presenteert de christelijke wandel consistent als een wedloop die voltooid moet worden. Het is niet een korte explosie van energie. Het is een snelle enthousiaste start heeft geen waarde als de finish niet wordt behaald. Kijk naar hoe de apostel Paulus zijn eigen leven en bediening beschrijft. In zijn toespraak aan tot de oudste van Efeze, wanneer hij afscheid van ze neemt, zegt hij in Handelingen 20 vers 24 als volgt. Hij zegt, maar ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Paulus zag zijn hele leven als een loop. Het Griekse woord voor loop schetst het idee van een renbaan, van een race. Zijn hoofddoel is niet comfort of zelfbehoud, maar het volbrengen van die loop. Dit vereist een volgehouden gerichte inspanning over een lange periode. Aan het einde van zijn leven, kijkend naar de finishlijn die in zicht is, gebruikt hij exact hetzelfde beeld in zijn laatste brief aan Timotheus. En dan schrijft hij in 2 Timotheus 4, vers 7, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop tot een einde gebracht, ik heb het geloof behouden. Let op die drie parallelle zinnen. Een goede strijd strijden, de loop beëindigen, het geloof behouden. Al deze termen duiden op een volgehouden, standvastige toewijding over de lange termijn. Het christenleven is dus een marathon. En voor een marathon is uithoudingsvermogen, volharding, Het is geen optie, maar een absolute voorwaarde, noodzaak om de eindstreep te halen. Ten tweede is volharding nodig omdat deze wedloop niet zonder tegenstand is. Het is tegelijkertijd een goede strijd die gestreden moet worden. Dat is wat het is. Paulus riep Timotheus op in 1 Timotheus 6 vers 12 tot en met 14. Hij schreef, strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis afgelegd heeft, dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus. Nou, deze strijd is niet tegen mensen, maar zoals Paulus in Efeze 6 uitlegt, tegen geestelijke machten. En omdat we in een voortdurende strijd verwikkeld zijn, in volharding, is volharding de geestelijke vastberadenheid om niet op te geven. De wapenrusting van God aan te houden en stand te houden. Dat is wat we moeten doen. Nou, volgende week gaan we zien hoe het karakter bouwt. Maar heel kort dit aanstippen. Gods doel met ons leven is niet om ons een zo gemakkelijk mogelijke reis te geven, maar om ons te vormen naar het beeld van zijn zoon. Beproeving en de volharding die we daarin leren zijn zijn instrumenten die hij daarvoor gebruikt. De moeilijkheden die God in ons leven toelaat zijn op het moment zelf wel zwaar, zijn op dat moment wel pijnlijk, zijn geen reden tot blijdschap. Maar achteraf produceert het een vrucht van gerechtigheid. Achteraf produceert het een vrucht van gerechtigheid voor hen die erdoor geoefend zijn. En we gaan daar uitgebreid bij stilstaan. Volgende week. Maar een andere belangrijke reden is dat het ook de echtheid van ons geloof laat zien. Dit is zo cruciaal. Een belijdende gelovige of een belijdend geloof dat de storm niet doorstaat, is geen geworteld geloof. De Heer Jezus zelf maakt dit duidelijk in de gelijkenis van de zaaier. En dit is zo'n cruciaal ding. Kijk, let op wat we lezen in Matthäus 13. We pakken hem vanaf vers 19 tot en met 23. In versen 1 tot en met 8 geeft de Heer, spreekt hij op dat moment het gelijkenis. Vanaf vers 18 geeft hij uitleg wat het betekent. We pakken op in vers 19. Hij zegt, als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Let op wat hij zegt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. Deze mensen kennen we. En dit zijn de mensen waar we vaak verbaasd over zijn. Luid zijn ze ook in de gemeente. Ze komen met een hoop bombarie. En na 6 maanden, 7 maanden, 8 maanden zijn ze weer in de wereld. En we zijn verbaasd. Hoe kan dit? Hij was zo actief. Zij was zo actief. Maar let op wat de Heer Jezus zegt. Hij heeft echter, dus hij heeft het woord ontvangen meteen met vreugde. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. Dit zijn mensen die van links naar rechts gaan. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. Nogmaals. Maak de kosten op. De Heer Jezus zegt het. Vers 22. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het en het wordt onvruchtbaar. Let op dat hier geen enkel vrucht is. Want sommige mensen durven te claimen, ja, maar dit zijn gelovigen die van hun geloof zijn afgevallen. Nee, let op wat er staat in vers 23. Bij wie in de goede aarde gezaaid is. Dat is hij die het woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een 100, de ander 60 en de ander 30-voudig. Dus nu gaan we niet strijden, ik heb 30, jij hebt 60, jij hebt 100. Daar gaat het niet om. Is er in de goede aarde gezaaid? Dat is de vraag. Op steenachtige grond, dat is nooit een christen geweest. Nooit. Dus de Heer Jezus laat ons zien dat de test van verdrukking laat zien of een geloof diepe wortels heeft of slechts oppervlakkig is. Een geloof dat geen volharding kent, is een geloof zonder wortel. Ware zaligmakende geloof is een geworteld geloof en die wortels worden zichtbaar en sterker gemaakt door de stormen van het leven te doorstaan. Volharding is dus het zichtbare bewijs, of is een zichtbaar bewijs van een onzichtbare diepe wortel in onze Heer Jezus Christus. Nu, broeders en zusters, we willen dit zien in het bredere argument dat Paulus hier maakt. We willen dit in de context zien. We hebben ingezoomd op de verdrukking en volharding en dat is goed. Maar hoe moeten we dit alles zien in het licht van het punt wat Paulus maakt in vers 1 tot en met 11? Van dit hoofdstuk en ook van de hele brief. En vooropgesteld, dit moeten we onthouden. Dat je door verdrukking heen gaat en je huilt iedere avond, daar gaat dit niet om. Tranen zijn geen teken van zwakheid, want ook dat hoor je in andere gemeenten. Dat is niet waar dit om draait. Dit draait om volhardje. Al huil je iedere avond. Al schreeuw je iedere avond, net als de psalmist uit naar de Here. Verlaat hem niet. Dat is de opdracht. Verlaat hem niet. Blijf staan in de genade waarin je geplaatst bent. Worstel je met onzekerheid, worstel je met depressie, waar je ook mee worstelt. Blijf bij de Here. Dat is de oproep van de schrift. Dat is de oproep. Nou, wat is de context? Nou, de verdrukking brengt volharding teweeg, omdat we in vers 1 vrede met God hebben ontvangen. Als we geen vrede met God zouden hebben, als we nog steeds zouden zijn onder zijn toorn, dan zou elke vorm van lijden en tegenspoed moeten worden geïnterpreteerd als een uiting van zijn oordeel. Het zou ons leven maar alleen maar tot wanhoop drijven. Maar omdat we weten dat de vijandschap voorbij is, kunnen we de moeilijkheden in ons leven niet als de straf van een boze rechter zien, maar als de liefdevolle heiliging van een verzoende vader. Hij gebruikt het om ons te vormen. Deze zekerheid verandert ons perspectief op de pijn volledig en stelt ons in staat om erin te volharden. De verdrukking brengt volharding teweeg, omdat we in vers 2 toegang hebben tot deze genade waarin we staan. De genade waarin we staan is de vaste, onwankelbare grond onder onze voeten. De stormen van de verdrukking kunnen woeden, de golven van tegenslag kunnen ons raken, maar ze kunnen ons niet van onze positie in Christus afbrengen. We staan veilig in Gods gunst. Omdat onze positie vast is, kunnen we de druk van de storm doorstaan. Het staan in genade geeft ons de veiligheid om te kunnen volharden. En de verdrukking brengt volharding teweeg. Omdat we in vers 2 roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Dat hebben we continu gezien, die verbinding. En we zien ook, hè, wat verdrukking ook, je ziet ook, en dit is waarom wanneer we bijvoorbeeld stilstaan bij teksten als de heerlijkheid, of hoop op de heerlijkheid van God, of wat we ook in 1 Petrus hebben gedaan. Het hopen op de genade die ons volledig gebracht gaat worden. Je ziet bij discipelen die hoop hebben op de komst van onze Heer Jezus Christus, dat die verdrukking hen ook meer doet verlangen naar die komst van de Heer Jezus. Kom snel, Heren. Niet om te ontsnappen hieruit, maar omdat ze zien dat het teweeg brengt wat de Heer zei dat het teweeg zou brengen. En zij die heerlijkheid van hem willen zien. Dat is wat het doet. Dus we hopen op de heerlijkheid. En deze hoop is het doel dat we voor ogen houden. Volharding vereist een motief. Waarom zou je de pijn van de race verdragen als er geen prijs is aan de finish? En onze prijs is onze Heer Jezus Christus zelf. Hij is de prijs. Omdat we weten dat er een zekere, onvoorstelbare, glorieuze toekomst op ons wacht in de aanwezigheid, de heerlijkheid van onze God. Dat is waarom we volharden. Wij willen niet van hem gescheiden worden. Wij willen met hem verenigd zijn. Dat is wat wij willen. Wij willen niet beschaamd gemaakt worden wanneer hij verschijnt. Dus de hoop op de bestemming geeft ons de kracht voor de reis. Dus ik hoop dat we de logica van Paulus zien. De vrede, de toegang tot genade en de hoop op de heerlijkheid zijn de actieve, noodzakelijke instrumenten, ingrediënten die God gebruikt om de bittere realiteit van verdrukking te transformeren tot het begin van een proces dat leidt tot een nog diepere, vastere zekerheid die we hebben. Nou, de reden dat we hier zo uitgebreid bij hebben stilgestaan, broeders en zusters, is omdat onze harten versterkt moeten worden. En hoewel we in Nederland in relatieve rust en vrede leven, moeten we alert blijven. En je ziet het steeds meer, hè? Je ziet steeds meer dat hoe meer je staat op de schrift, hoe kleiner je cirkel wordt. Ook van hen die belijden christen te zijn. Er is niets wat een zogenaamde belijdende christen meer irriteert dan de vraag, maar wat zegt de schrift? Het irriteert ze, omdat het tegen hun gevoel ingaat. En dan ben jij diegene met die religieuze geest, dan ben jij die fariseer, hè? Dan ben jij religieus. En je ziet het steeds meer in Nederland. Als je kijkt ook naar wat, ik weet niet of jullie onlangs hebben meegekregen, dat event, EO Jongerendag. Hè? Wanneer mensen zich daar tegen uitspreken over de gekheid wat daar gebeurt. En terecht ook. Dan ben jij een farisee. Oh ja, maar die jonge kinderen, ze aanbidden de Heere toch? Het is gewoon een ravefeest. Het is gewoon de wereld met Christus zogenaamd erop geplakt. Maar wanneer je daarover praat, wanneer je dat zegt, dan ben jij die religieuze man die anderen veroordeelt, die kijkt, zogenaamd kun je kijken in hun hart. Nee, we kijken gewoon naar wat de schrift zegt. En de schrift promoot geen losbandigheid. De schrift promoot heiligheid. De schrift leert ons om niet te lijken op de wereld, maar om gelijkvormig te worden aan het beeld van Christus. Ik moet, als ik een video zie, dan moet ik niet kunnen twijfelen als het zonder geluid is dit de wereld of is dit de kerk. Als ik daaraan twijfel, dan gaat er iets al niet goed. En dat zien we om ons heen. Maar wanneer je dat aanwijst als discipel, dan word je nu veroordeeld. En daarom hebben we dit nodig. We hebben nodig dat je weet dat als je iemand bent die de schrift volgt, dan zul je vervolgd worden, dan zul je verdrukking meemaken. En dan moet je niet gaan twijfelen, oké, maar doe ik het goed? Moest ik dat wel zeggen? Moest ik wel zwijgen, ja of nee? Spreek altijd de waarheid. Spreek de waarheid in liefde, maar spreek altijd de waarheid. Altijd. We moeten dus waakzaam zijn. En we moeten ook juiste hartgesteldheid hebben. We moeten ook waken, en dat is een andere kant, tegen de dwaalleer van hen die welvaart en welzijn prediken. Dit wat we hebben behandeld, dit wat we zien, dit is de Bijbelse leer. De dwaalleer van welvaart en welzijn, evangelisten, is niet te verenigen met wat Paulus hier schrijft. En wat de rest van de discipelen meemaken in Handelingen. En daarom is dit belangrijk. We moeten zien en leren wat er uit onze zaligmaking voortvloeit. Nee, de schrift leert ons niet een leven zonder problemen. Sterker nog, wanneer Paulus en Barnabas terugkomen, of wanneer Paulus en Barnabas de zielen van de discipelen versterken, van de gemeenten die zij hebben geplant, dan zie je in Handelingen 14 vers 22 het volgende. En zij versterkten de zielen van de discipelen. Spoorde hen aan in het geloof te blijven. En let op wat ze zeiden. En zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. Nu moet je je voorstellen. Er is een evangelist de stad ingekomen. De apostel Paulus. Hij predikt het evangelie. Hij predikt het evangelie van Gods koninkrijk. Dat je verzoend kunt worden met God. Je neemt Christus, je roept Christus aan en je ziet diezelfde man opeens gestenigd worden en als het ware dood uit de stad achtergelaten worden. Hoe verenig je dat? Hoe verenig je dat je net Christus hebt aangenomen? Ja, ik ben verzoend met God, ik heb vrede met God. En diezelfde man die boodschap van vrede brengt, wordt gestenigd. En dan moet je dus horen dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. Dat dit hoort bij het leven van een discipel. De meest fundamentele boodschap om de jonge gelovigen te versterken was de realistische verwachting van lijden. Ware herderlijke zorg bereidt de heiligen voor op de realiteit van de strijd. De God die ons geroepen heeft, is de God die belooft dat zijn genade volkomen toereikend is. Zijn genade is toereikend om ons, toen wij nog vijanden waren, te rechtvaardigen door het geloof. Zijn genade is toereikend om ons vast te houden en te dragen te midden van de diepste verdrukkingen. Zijn genade is toereikend om diezelfde verdrukking te gebruiken om ons te vormen naar het beeld van Christus. En die genade is toereikend om ons veilig en verheerlijk thuis te brengen in de heerlijkheid van onze God. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, geprezen zijt uw heilige naam, Heer. U bent de enige, de waarachtige, de goede God. De God van volharding. De God die ons toerust om te volharden. Heere God, dank u wel, Heer, dat wij door uw openbaring in uw woord mogen zien waartoe dat ook dient en leidt, Heer. Heere God, hernieuw ons denken. Heer, als wij op het punt stonden, of als wij dachten te bezwijken onder de druk, Heer, vergeef het ons. Vergeef het ons ook, Heer, als wij hebben meegedaan met de wereld om niet te hoeven lijden, om niet verdrukt te hoeven worden, om niet vervolgd te hoeven worden, om niet gesmaad te worden, Heer. Reken ons dat alstublieft niet toe, Heer. Maar vergeef ons dat alstublieft in de Heer Jezus Christus. En sterk onze harten met uw woord. Geef ons een heldere kijk ook op het lijden van onze Heer Jezus Christus zelf. En zoals de apostel Johannes ook schreef, dat hij ons een voorbeeld heeft nagelaten om daarin te wandelen. En zoals Petrus dat ook schreef. Help ons om dat met vreugde en met blijdschap te doen, Heer. Heer, u kent een ieder in deze gemeente. En u weet ook, Heer, hoe ons leven eruit ziet. U kent de uitdagingen waarmee wij worstelen, Heer. Zij het ziekte, zij het zorgen om onze kinderen, zorgen om onze partners, zij het financiële zorgen, Heer. Onzekerheid, we weten niet wat morgen zal brengen. Zij het zelfs de dingen die in de wereld gebeurt, Heer. Alle oorlogen en afleiding en verleiding, Heer. Laat ons daar niet onder bezwijken. Maar blijf ons alsjeblieft vasthouden. En we danken u voor de belofte dat u dat ook doet, zoals we dat lezen in Romeinen 8. Dat niets ons kan scheiden van uw liefde in Christus. We danken u, we loven u en we prijzen uw heilige naam. En we bidden alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.